Goedemorgen, broeders en zusters. Ik vind het heel fijn om weer in jullie midden te zijn hier op Urk. Met heel wat mensen, ook een camera, maar ook heel wat mensen voor mijn neus. Dat is toch wat echter en wat fijner en het is echt een zegen dat dat weer kan. We gaan vanmorgen, Willy heeft het net al gezegd, nadenken over gedurfd geloof. En dat gaan we doen aan de hand van het boek Rut en met name Rut hoofdstuk 2. En ik zou je willen vragen om daarheen te bladeren. Rut, geschreven of geplaatst voor de boeken 1 en 2 Samuel. En we gaan wat verzen lezen uit Rut hoofdstuk 1 en hoofdstuk 2. En terwijl je dat opzoekt zou ik een vraag aan je willen stellen. Gewoon even als inleiding. Stel dat je van tekenen of van schilderen zou houden. Er zullen best mensen zijn die dat mooi vinden om te doen. En je zou portretten tekenen of schilderen. En je zou een portret maken van het gezin van Naomi. Hoe zou je Naomi dan afbeelden? Ik denk dat de meesten toch een beetje een trieste, wat grijzige, grauwe vrouw zouden tekenen. Hoe zou je Rut afbeelden? Hoe zou je Rut een gezicht geven? Ik denk dat we in Rut iemand zien die levenslustig is. Iemand die durf heeft. Iemand die geloof heeft. En vanmorgen, een heel aantal weken geleden, heb ik over Naomi gesproken. Over de soevereiniteit van God en bittere tranen, ook hier op deze plek. En nu wil ik vanmorgen spreken over Rut. En Rut springt eruit als een vrouw, dat is opvallend. Ik ga er zo nog meer over zeggen. Een vrouw die geloofde. Maar laten we eerst samen gaan lezen. We beginnen in Rut, hoofdstuk 1, vers 10. Rut en Naomi, samen met Orpa, ze zijn op de grens van Moab en Israël. En de twee vrouwen, Rut en Orpa, hebben gezegd tegen hun schoonmoeder, wij gaan met u mee. Vers 10. En ze zeiden tegen haar, voorzeker, wij keren met u terug naar uw volk. Maar Naomi zei, keer terug, mijn dochters. Waarom zouden jullie met mij meegaan? Heb ik nog zonen in mijn lichaam die jullie tot mannen zouden kunnen zijn? Keer terug, mijn dochters. Ga heen, want ik ben te oud om een man te hebben. Al zou ik zeggen, ik heb hoop. En al zou ik zelfs in deze nacht een man hebben, ja zelfs zonen baren, zouden jullie dan wachten tot ze groot geworden waren? Zou dat jullie er dan van weerhouden om een man te hebben? Nee, mijn dochters, want het is voor mij veel bitterder dan voor jullie. De hand van de Heere is tegen mij uitgestrekt. Toen begonnen ze opnieuw luid te huilen en Orpa kuste haar schoonmoeder. Maar Rut klampte zich aan haar vast. Daarom zei zij, zie, je schoonzuster is teruggekeerd naar haar volk en naar haar goden. Keer ook terug, je schoonzus achterna. Maar Rut zei, dring er bij mij niet langer op aan u te verlaten en terug te gaan bij u vandaan. Want waar u heen gaat zal ik gaan en waar u overnacht zal ik overnachten. Uw volk is mijn volk en uw God is mijn God. Waar u sterft zal ik sterven en daar zal ik begraven worden. De Heere mag zo en nog veel erger doen. Voorzeker, alleen de dood zal scheiding maken tussen mij en u. We gaan verder in hoofdstuk 2, vers 1. Nu had Naomi een bloedverwant van de kant van haar man, een zeer vermogend man uit het geslacht van Elimelech. En zijn naam was Boaz. En Rut, de Moabitische, zei tegen Naomi, laat mij toch naar de akker gaan en aren rapen, achter hem in wiens ogen ik genade zal vinden. En ze zei tegen haar, ga mijn dochter. Daarop ging zij op weg, kwam op de akker, raapte aren achter de maaiers. En het overkwam haar dat ze op een deel van de akker van Boaz terechtkwam, die uit het geslacht van Elimelech was. Vers 7. Zij zei, laat mij toch aren rapen en verzamelen tussen de schoven, achter de maaiers. Zo is zij gekomen en zij is gebleven van vanmorgen af tot nu toe. Ze heeft bijna niet gezeten. Toen zei Boaz tegen Rut, u hebt het gehoord, niet waar, mijn dochter? Ga niet op een andere akker rapen, ook moet u hier niet weggaan, maar u moet dicht bij de meisjes blijven die voor mij werken. Uw ogen moeten op de akker gericht zijn, die zij aan het maaien zijn, en u moet achter hen aangaan. Heb ik de knechten niet geboden dat ze u niet aanraken? Als u dorst hebt, mag u naar de watervaten gaan en drinken van wat de knechten zullen scheppen. Toen wierp Rut zich met het gezicht ter aarde, boog zich naar de grond en zei tegen hem, waarom heb ik genade gevonden in uw ogen, dat u naar mij omziet, terwijl ik een buitenlandse ben? En Boas antwoordde en zei tegen haar, het is mij allemaal verteld, alles wat u na de dood van uw man voor uw schoonmoeder gedaan hebt, en hoe u uw vader en uw moeder en uw geboorteland hebt verlaten en naar een volk bent gegaan dat u voorheen niet kende. Mogen de Heere uw daad vergelden en mogen uw loon volkomen zijn van de Heere, de God van Israël, onder wiens vleugels u gekomen bent om toevlucht te nemen. En zij zei, laat mij genade vinden in uw ogen, mijn Heer, want u hebt mij getroost en u hebt naar het hart van uw dienares gesproken, hoewel ik niet ben als één van uw dienaressen. Vers 17. Zo raapte zij aren op de akker tot de avond. En wat zij opgeraapt had, klopte ze uit. Het was ongeveer een eva gerst. En ze pakte het op en kwam in de stad. En haar schoonmoeder zag wat ze geraapt had. En ook haalde ze tevoorschijn wat ze overgehouden had, toen ze genoeg gegeten had. En ze gaf het haar. Vervolgens zei haar schoonmoeder tegen haar, waar heb je vandaag aren geraapt? En waar heb je gewerkt? Mogen hij die naar je omgezien heeft gezegend worden? En Rut vertelde haar schoonmoeder bij wie ze gewerkt had en zei, de naam van de man bij wie ik vandaag gewerkt heb is Boas. Toen zei Naomi tegen haar schoondochter, mogen hij die zijn goede tierenheid niet onthouden heeft, aan de levenden en aan de doden gezegend worden door de Heere. En verder zei Naomi tegen haar, die man is nauw aan ons verwant, want hij is één van onze lossers. Tot zover dit prachtige verhaal. Tenminste, dat vind ik. En ik hoop dat jij dat ook ziet. Juist ook als we hier vanmorgen intensief over nadenken. Vorige keer dus de persoon van Naomi, nu wat meer de persoon van Rut. Het is een familieverhaal uit het leven gegrepen. Het is een mooi Joods gezin, zo zou je kunnen zeggen, dat naar Moab vertrekt en daar met ongelooflijk lijden te maken krijgt. We hebben vorige keer bij Naomi naar binnen gekeken. Naomi, die oude, grijze weduwe, die door tegenslag bedroefd is geraakt. Ik denk dat dat uit het leven gegrepen is. Er zullen, als wij vanmorgen een rondje zouden maken, het werd vanmorgen bij de mededelingen al even genoemd, er zullen ook onder ons mensen zijn die van dichtbij, uit ervaring, weten wat het is om verdriet, lijden, tegenslag mee te maken. Ik vind het zo mooi dat de Bijbel daar eerlijk over schrijft. De Bijbel gaat over het leven. En in dit leven zijn er verdrietig makende dingen en daarom tref je die ook in de Bijbel aan. Maar wij hebben gezien vorige keer hoe God soeverein door dat verdriet van Naomi heen werkt en uiteindelijk achter die donkere wolken enkele zonnestraaltjes beginnen zichtbaar te worden. En als je het boek Rut doorleest, hoofdstuk 2 naar hoofdstuk 3 naar hoofdstuk 4, dan eindigt het uiteindelijk met een helder blauwe hemel waarin Gods trouw schittert. Want wat blijkt? Uiteindelijk wordt de lijn gelegd naar David en naar Jezus Christus. Als je het boekje uitleest, dan tref je een heel andere Naomi aan. Naomi die met Obed, haar kleinzoon, op schoot zit. Daar had ik al een foto van willen maken. Die grijze vrouw die door haar rimpels heen, zou ik bijna willen zeggen, begint te stralen. Te stralen van het feit dat God iets verbazingwekkends heeft gedaan. Nooit gedacht, misschien nooit verwacht, maar in Gods genade is het toch gebeurd. God doet iets groots. Vandaag gaan we een stap verder. We focussen op Rut. Het is, en het is frappant dat Winnie dat net zei, het is vooral een verhaal waar vrouwen in voorkomen. Alleen de vrouwen blijven over. Naomi en hier Rut. Het is het enige Bijbelboek in de Bijbel dat de naam draagt van een vrouw. Het is niet Naomi genoemd. Ik denk dat je het heel goed het boek Boas had kunnen noemen, want Boas is ergens de centrale figuur. Hij is natuurlijk het personage van de Heer Jezus Christus, de Verlosser. Dat zul je met me eens zijn. En toch heet het boek Rut. Op een bepaalde manier springt Rut eruit. En waarom? Ik denk dat dat is omdat Rut voor ons een geweldig voorbeeld is. Zij is een vrouw van gedurfd geloof. En daar wil ik het vanmorgen heel praktisch met u, met jou, niet alleen met de vrouwen, maar ook met de mannen over hebben. Gedurfd geloof. Wat is nu geloof in de praktijk? Want dat je hier vanmorgen op zo'n mooie stoel zit, bewijst niet dat je een gelovige bent. En dat je net heerlijk hebt meegezongen, is ook nog niet het feit, het bewijs van het feit dat je een gelovige bent. Geloof blijkt uit ons leven. En dat zie je bij Rut. Het blijkt uit onze keuzes, uit onze motieven. En dat vind ik mooi aan Rut. Ik heb dit verhaal, net als jij waarschijnlijk, op de kinderschool gehoord. Op de basisschool en op de zondagschool. Maar ik ben steeds meer gaan zien hoe wij van Rut kunnen leren wat geloof in de praktijk is. En ik zou vanmorgen, voordat ik naar de praktijk van het geloofsleven van Rut ga, dit tegen je willen zeggen. Luister vanmorgen goed. Verheerlijk niet Rut, maar volg haar geloof na. Dat moet je opschrijven. Volg haar geloof na. We kunnen veel van haar leren. Ze is een van de vrouwen die op God hoopte. Nou, ik zet even haar omstandigheden op een rijtje. Even de feiten van haar leven. Wie is Rut? Het is een niet-Joodse, Moabitische vrouw. Moab is een bevolkingsgroep die ontstaan is uit de incest tussen Lot en een van zijn dochters. De Moabieten. Daar heeft Rut haar voorgeslacht. Daar is ze opgegroeid. Heel waarschijnlijk ook, onthoud dat, met de goden van Moab. Dat blijkt ook uit het hoofdstuk, want Naomi zegt, keer terug naar je goden, met een kleine g. De feiten vertellen dat ze trouwt met een jongen uit dat vreemde Joodse gezin wat in Moab is komen wonen. Ze is verliefd geraakt, ik zeg het maar even modern, op een van die jongens. Ze zijn getrouwd geweest, weet je hoe lang? 10 jaar waarschijnlijk. 10 jaar kinderloos. En in die tijd, relatief korte tijd, is ze haar schoonvader verloren, haar zwager verloren en haar man verloren. Kortom, Rut kent de ruwe kanten van het leven, toch? En nu, terwijl we haar zien hier vanmorgen, is zij met een verdrietige, verbitterde vrouw aan haar zijde de grens overgestoken en ze is berooid aangekomen in Bethlehem. Maar wat blijkt uit haar leven? Ik ga 4 dingen noemen. 4 kenmerken, 4 karakteristieken van Rut. En die gaan ons bepalen, die gaan ons brengen bij de essentie van het christelijk geloof. En bij het eerste kenmerk sta ik het lang stil. Dat is ook de belangrijkste. En de 3 die daarna volgen, dat zijn meer praktische kenmerken. Het eerste kenmerk van Rut is geloof / vertrouwen. Dat is bijna hetzelfde in het Grieks. Het woord pistis, geloof, vertrouwen. Je kan het ook vertalen met overgave. Dat kenmerkt Ruts leven, dat is het eerste. Rut, hoe kom je daaraan, aan dat geloof? We stellen haar vanmorgen gewoon wat vragen. Het is eeuwen geleden, maar hoe kom je nou aan dat gedurfde geloof, Rut? Nou, ze zou zeggen, ik ben er niet mee opgegroeid. De meeste van ons denk ik wel, zoals ik. Zij niet. Rut, wat heb je van God gezien dan, van Yahweh, de God van Israël? Probeer je even te verplaatsen. Dit is een bekend verhaal, hè? Maar wat heeft Rut gezien van de God van Israël? Nou, ze heeft een gezin gezien wat gevlucht is vanwege de honger en wat geloofde, dat blijkt uit de woorden van Naomi in hoofdstuk 1, dat die hongersnood uit de hand van de Heere kwam. De hand van de Heere is tegen mij. Die hongersnood, Naomi had een gezonde theologie. Naomi zei niet, ja, die hongersnood die overkomt ons ergens. Nee, Naomi geloofde in de soevereiniteit van God. Gods hand is in deze hongersnood. De hand van de Heere is tegen mij uitgegaan. En dat geloofde Naomi waarschijnlijk niet alleen van een hongersnood, maar ook van het verlies van haar man en het verlies van haar twee zonen. En ze zag, als ze naar Naomi keek, zag ze een verdrietige, verbitterde vrouw. Zou jij die God willen dienen? Zou jij de God van Naomi willen dienen? Ziet er niet echt aantrekkelijk uit. Honger, sterfgevallen, verdriet. Soms wordt gezegd door critici, het christelijk geloof is gewoon een hersenspoeling. Je wordt ermee opgevoed, je hoort het op van de meester en de juf op school. En ja, als je een jaar of 13, 14, 15, 16 bent, de meeste van degenen die zo gehersenspoeld zijn, die zeggen op een gegeven moment van ja, het is gewoon waar en ik geloof het eigenlijk ook wel. Ik ga naar de kerk en ja, misschien zit je hier vanmorgen wel zo. Ik geloof het eigenlijk wel. Nou, ik denk dat Rut wat meer te vertellen zou hebben. Ze zegt, als ik op grond van de omstandigheden zou moeten geloven, dan zou ik het niet doen. Rut, dat moet je met me eens zijn. Rut heeft iets gezien van de heerlijkheid van God. Anders maak je toch zo'n keuze niet. Zij is met het verdriet wat God in iemands leven kan brengen of kan toelaten. Heeft ze aan de andere kant iets gezien van de heerlijkheid en de goedheid van God? Dat blijkt overduidelijk uit dit hoofdstuk. Er staat hoofdstuk 2 vers 12, ik kom daar zo nog op, vind ik het mooiste vers. Zij is gekomen naar Israël om de toevlucht te nemen onder de schaduw van Gods vleugels. Rut, wat is jouw godsbeeld? Een God die soeverein is en moeilijke dingen in ons leven toelaat en gebruikt. Zeker. Maar aan de andere kant zie ik een God die geweldig goed is. Zal ik je een mooi vers lezen wat daarbij past? Je hoeft niet op te zoeken. Maar een van de versen, weet ik zeker, die Rut in haar dagboek had kunnen schrijven, is het vers uit de psalm die we aan het begin van deze dienst gezongen hebben. Psalm 36, weet je wat er staat? Heere, uw goede tierenheid reikt tot in de hemel, uw trouw tot de wolken. Uw gerechtigheid is als de machtige bergen. En dan komt het. Hoe kostbaar is uw goede tierenheid, o God. Daarom nemen de mensenkinderen de toevlucht onder de schaduw van uw vleugels. Waarom schuil je bij God? Rut, waarom volg je de God van Israël? Omdat zijn goede tierenheid kostbaar is. Zij worden verzadigd met de overvloed van uw huis. We zongen vanmorgen die klassieke psalmen. Hier wordt de rust geschonken. Het vette van uw huis gesmaakt. Ik heb zelf tot mijn 19e in de kerk gezeten als een verveelde jongeman. Ik zat er omdat ik toch min of meer een afspraak met mijn ouders had. En ik keek voor me uit en ik keek vooral naar mijn horloge. Sommige dingen vond ik ook wel mooi. Er zaten wel een paar vrienden van mij in de kerk. Totdat mijn ogen open gingen voor de goedheid en de heerlijkheid en de macht van God. En dat ik besefte, die God die zoekt mijn leven. En dan snap je iets wat die psalm zegt. Hier wordt de rust geschonken. En Rut heeft dat meegemaakt. Rut heeft daar iets van gezien. De daden en de eigenschappen van God. Nieuw Testamentisch. Je gaat de Heer Jezus Christus zien. Het hart van de Vader. En dat, als je daar oog voor krijgt, dat is geen hersenspoeling. maar dat is hartsverandering. Van binnenuit word je veranderd. Weet je wat Romeinen 5 vers 5 zegt? Dat was de lievelingstekst van Corrie ten Boom. De liefde Gods in je hart uitgestort door de Heilige Geest die ons gegeven wordt. Eigenlijk wordt er, ik zeg het even voor de jongeren en voor de kinderen, eigenlijk wordt er een emmer liefde in je hart uitgestort. En dat verandert je van binnenuit. Waardoor je uiteindelijk zegt, ook al ben je misschien een onverschillige jonge man van 19 jaar, die verveeld voor zich uit zit te kijken. Als je zo de Heer Jezus gaat zien, dan zeg je, neem de wereld, geef mij Jezus. Rut heeft de goedheid van God gesmaakt. En daarom zei ze uiteindelijk, uw God is mijn God. Ik wil aan jou vragen vanmorgen. Misschien ben je hier voor het eerst. Misschien ben je op vakantie in de regio. En dacht je, laten we eens naar een kerkdienst gaan. Het is tenslotte lang geleden. Op Urk kan je gewoon in de kerk zijn. Dan worden liederen gezongen. Prachtig. Dan gaan we heen. Dat is niet de vraag vanmorgen. De vraag is, hoeveel heb je van de goedheid van God gezien? Heb je de Heer Jezus leren kennen? Is Hij je diepste vreugde geworden? Weet je je gered door Hem? Weet je wanneer je over de grens gaat? Van Moab naar Israël? Als je hart ingewonnen is door de liefde van God. En je niet meer terug kunt en niet meer terug wilt. Ik zie die twee vrouwen gaan. Samen gaan ze op pad. Ik denk dat jij het ook wel voor je ziet. Samen met Naomi gaan Orpa en Rut. Ik wil vanmorgen even hier niet aan voorbij gaan. Ik denk dat dat wel eerlijk is om te benoemen. Beiden gingen op pad. Orpa en Rut. Beiden hebben gezegd, toen Naomi zei, ik ga terug, zeiden beide vrouwen, we gaan mee. Toen Naomi zei, dat moeten jullie niet doen, dames. Jullie kunnen beter hier blijven. Hebben beide dames gezegd, wij gaan wel mee. Voorzeker, wij zullen met u meegaan. Beiden komen bij de grens, Orpa en Rut. En beiden beginnen luid te huilen. Als Naomi zegt, keer terug, mijn dochters. En wij kennen het verhaal dat Orpa inderdaad omdraait. Zij gaat de grens niet over. Weet je wat opvallend is? Orpa hoor je in dit, moet je maar eens nalezen. Orpa hoor je niet over God. Zij zegt telkens, Naomi, ik ga met jou mee, ik ga met jou mee. Zij heeft dus, als we dat analyseren, zij heeft zeg maar een loyaliteit naar Naomi gehad. Zij deed het voor Naomi. En dat is iets moois. Loyaliteit aan mensen is mooi, maar daarmee kom je niet in het koninkrijk van God. Bij de grens heeft ze gehuild toen ze Naomi zag. Maar Naomi zei, keer terug naar je goden, waarom zou je? En Orpa is teruggegaan. Ik wil daar eerlijk over zijn. Het zou zomaar kunnen dat er onder ons ook best wat Orpas zijn. Mensen die loyaal zijn. Die de kerk niet zomaar verlaten. Misschien zit je hier voor Naomi. Misschien zit je hier voor je eigen geweten. Misschien kun je huilen. En kun je van mensen houden. Misschien heb je ook wel iets met de God van Israël. En misschien laat het evangelie je ook niet koud. En toch kun je nog steeds een Orpa zijn. Want het koninkrijk van God bestaat niet in woorden. Het bestaat ook niet in tranen. Maar het bestaat in kracht. En kracht betekent dat het je daadwerkelijk tot een ander mens maakt. Die keuzes maakt zoals Rut. Ik wil je vanmorgen vragen. Als jij van jezelf weet dat je in een grijs gebied leeft. Orpa of Rut? Ik weet het niet zo goed.
Ben je bereid om je leven te verliezen? Er zijn twee opties. Heeft iemand ooit gezegd. Of jij zit op de troon in je hart en Jezus hangt aan het kruis. Of Jezus zit op de troon en jij hangt aan het kruis. Ik zal nog een keer zeggen. Jezus aan het kruis voor jou gestorven. En jij zit op de troon. Je leidt je eigen leventje. Je bent je eigen baas. Je bent je eigen heer. Je bepaalt je eigen richting. En je ziet naar Jezus die daar aan het kruis hangt en zijn leven geeft. En het doet je ook allemaal wel wat, maar je blijft op je troon. Je bent niet bereid je leven te verliezen. Je bent niet bereid om het kruis op te nemen. Je vervolgt je eigen pad. Je bent heer en meester over je eigen leven. Als dat zo is, ik zeg vanmorgen, je hebt geen deel aan het koninkrijk van God. Het koninkrijk van God bestaat hierin. Dat je je kruis opneemt. Dat je jezelf als met Christus gekruisigd ziet. En dat Jezus op de troon komt. Dat was het andere plaatje. Jezus op de troon en ik aan het kruis. Niet meer ik leef, zegt de apostel Paulus. Maar Christus leeft in mij. En dat is het geloof, lieve broeders en zusters, wat ons leven verandert. Dat maakt dat wij keuzes maken als Rut en worden als Rut. Dat gaan we zo zien. En het verschil tussen Orpa en Rut kan heel erg klein zijn. Het verschil tussen Orpa en Rut kan binnen één huwelijk beleefd worden. De man kan Orpa zijn en de vrouw Rut, of andersom. Beiden zitten in de samenkomst. Beiden gaan naar de bidstond. Maar als het erop aankomt, wordt het openbaar. Wie leeft er nu in jij, in jou? Ben jij nog springlevend of heeft Jezus plaatsgenomen op de troon van je hart? En hier moeten we eerlijk over zijn. Een schrijver heeft ooit gezegd, Jezus heeft veel liefhebbers van zijn kruis. Maar er zijn er weinigen die het kruis willen dragen. Die achter hem aan willen gaan. Orpa of Rut. Ik zat vanmorgen in de auto. Toen dacht ik, dat moet een ongemakkelijk moment geweest zijn. Toen Orpa, kun je het voorstellen? Ik denk dat de kinderen dit goed kunnen volgen. Toen Orpa zei, Naomi, ze gaf haar nog een knuffel en ze ging terug. En Naomi en Rut zagen daar Orpa gaan. Terug naar haar vaderland en terug naar haar, terug, je zou kunnen zeggen, naar haar oude vertrouwde bestaan. En je kunt het natuurlijk verwachten. Naomi kijkt Rut aan en zegt, en nu jij Rut, ga er achterna. En hier komt het geloof. Ik vind het zo mooi. Orpa kuste haar schoonmoeder, vers 14. Maar Rut klampte zich aan haar vast. En dan vers 15, Naomi zegt, Rut, ga ze nou achterna. Vers 16, maar Rut zei, dring er bij mij niet langer op aan u te verlaten en terug te gaan bij u vandaan. Want waar u heen gaat, zal ik ook gaan. En waar u overnacht, zal ik overnachten. Uw volk is mijn volk en uw God is mijn God. Waar u sterft, zal ik sterven. En daar zal ik begraven worden. Vastberaden. Het lijkt wel een beetje op de situatie van Jezus en zijn discipelen. Johannes 6. Al die mensen die gaan bij Jezus weg. Jezus hield preken die niet altijd lekker lagen in het gehoor. En de menigte ging bij hem weg. En toen keek Jezus naar zijn 12 discipelen en toen zei hij, wilt u ook niet weggaan? En Petrus, hier zie je het geloof. Petrus zei, tot wie zullen wij anders heen gaan? U hebt de woorden van het eeuwige leven. En Petrus volgde Jezus. Rut was vastberaden. Ze bleef staan. Ze snoerde Naomi in haar geloof de mond en zei, nee, ik blijf bij jou, want en jouw God is mijn God. Net als Mozes verliet zij eigenlijk de schatten van Egypte en verkoos de rijkdom van Christus. Of denk aan Paulus die gezegd heeft, ik beschouw alles als schade vanwege de voortreffelijkheid van Christus Jezus. We plaatsen ons op de grens. Israël, Moab. Orpa ging die kant op. Rut ging die kant op. In welke richting loop jij? Maak je het mee wat Paulus zegt? Ik beschouw alles als schade vanwege de uitnemendheid van Christus. Wat betekende dit voor Rut? Dat ze die kant op ging. Het betekende dat ze haar eigen land en familie achterliet. Dat ze een leven van weduwschap en kinderloosheid tegemoet ging. Want Naomi had gezegd, er is geen losser. En 3, ze gaat leven in een nieuw land met nieuwe gewoonten tot haar dood. Want ze heeft gezegd, waar u sterft, zal ik sterven. Waarschijnlijk, zoals het toen voorstond, zou Naomi binnenkort gaan sterven. Die vrouw ging dood van verdriet. En Naomi heeft gezegd, waar u begraven wordt, word ik begraven. Sorry, Rut. Rut heeft dat gezegd. Haar eigen land achterlaten, een leven van weduwschap en kinderloosheid tegemoet. En 3, gaan leven in een nieuw land met nieuwe gewoonten. Dat lijkt verdacht veel op dat wat Jezus heeft gezegd. In Matteüs 16, vers 24. Als iemand achter mij wil komen, laat hij zichzelf verloochenen. Dat betekent je land en familie achterlaten. Soms betekent dat letterlijk soms. Dat je familieleden moet teleurstellen omwille van de naam van Jezus. Je land en familie achterlaten. 2, Jezus zei je moet je kruis opnemen. Een moeilijke, onbekende toekomst accepteren. Ze hebben mij gehaat, ze zullen u haten. Je kruis opnemen. En tenslotte zei Jezus, en je moet achter mij komen. Je moet mij gehoorzamen, gaan leven in een nieuw bestaan, in een nieuw koninkrijk. Wat maakt dat je dat toch doet? Dat je je familie achterlaat, dat je die onzekere toekomst omhelst, dat kruis op je neemt en achter Jezus aangaat in een nieuw land, met nieuwe gewoonten, in een nieuw bestaan, in een nieuw koninkrijk. Wat maakt dat je het doet? Kijk in je eigen leven. Wanneer ben jij de grens overgegaan? Het is alleen het geloof, het vertrouwen in die almachtige God. Dat heeft Rut gezien. En daardoor ging ze. I have decided to follow Jesus. No turning back. Dat is het eerste kenmerk. Geloof en vertrouwen. En dit is het beslissende element. Als dit er niet is, heb je de volgende kenmerken ook niet. En als dit er is, als die hartelijke overgave er is aan God. Heer, neem mijn leven, laat het Heer toegewijd zijn aan uw eer. Dan gaan deze dingen ook komen in je leven. Want wat is het tweede? 1 was geloof en vertrouwen. Het tweede is wat we bij Rut zien, en dan komen we bij de praktijk van haar leven, is trouw. Trouw en loyaliteit. Want geloof in Jezus maakt je ook echt een ander mens. Je krijgt het karakter van Jezus Christus. En 1 van de vrucht van de geest is trouw. Of ook wel geloof of betrouwbaarheid. Bij Rut zie je dat. Hoe zie je dat? Nou, Rut is een prachtige persoonlijkheid geworden. Misschien heb je wel eens het hoofdstuk Spreuken 31 gelezen. Dat gaat over het karakter van een christelijke vrouw. Een godvrezende vrouw. Weet je wat daar staat over de vrouw? Zij lacht over de nakomende dag. En er staat in hetzelfde hoofdstuk, bevalligheid is bedriegelijk, schoonheid is vergankelijk. Een vrouw die de Heere vreest, die zal geprezen worden. En dat zie je bij Rut. Waar zie je dan die trouw in? Nou, zij verbindt zich voor de rest van haar leven aan Naomi. Zou jij dat makkelijk doen? Aan zo'n trieste dame je leven lang verbinden? Ze zegt, ik ga met u mee. Ik zal sterven waar u sterft. En begraven worden waar u begraven wordt. Er staat in hoofdstuk 2 vers 23. Zij bleef bij haar schoonmoeder. Ik denk dat trouw, je kan ook zeggen volharding, loyaliteit, vandaag de dag schaars is. Wij leven in een tijd, broeders en zusters, dat veel mensen snel enthousiast zijn voor dingen, maar ook snel afhaken. Het heeft denk ik alles te maken met het emotietijdperk waarin wij beland zijn. Dat als het ons een kick geeft, dan zijn we ervoor te porren, om het zo te zeggen, dan doen we het. Maar volharden, zeg maar enthousiast aan de start verschijnen, dat is één, ergens aan beginnen. Maar het afmaken. Dat is moeilijk, hè? Je hebt natuurlijk verschillend karakter. Ik ga het even echt toepassen op ons leven. Je hebt verschillend karakter. De een is meer vasthoudend dan de ander. Maar een echt christelijk kenmerk is dat we trouw zijn. Dat we ons ergens voor kunnen geven. Dat we ons, om het modern te zeggen, kunnen committeren aan iets. Ik kom in best wat gemeentes en ik hoor soms gemeenteleiders heel erg met die vraag worstelen. Mensen die zich echt willen geven. Die blijven bij hun besluit. Die hun schouders eronder zetten en die zeggen, op mij kun je rekenen. Ik sta aan je zijde. Naomi, ik ben er. Dat is een feest voor iedere gemeenteleider, voor iedere oudste. Dat je ziet dat er in de gemeente mensen zijn die zich echt kunnen geven. Die komen, zeg maar, niet om iets te halen, maar die komen om iets te brengen. Ik denk dat het in een huwelijk, ik pas het nu een beetje toe, maar je kan het in het huwelijk ook zeggen. Alle mensen die getrouwd zijn, ik denk dat het er heel wat zijn als ik zo'n beetje om me heen kijk. Alle mensen die getrouwd zijn, die weten. Misschien door schade en schande. Verliefdheid is één. Maar trouw, dat is twee. Ben je 10 jaar getrouwd? Ik ben 11 jaar getrouwd met mijn vrouw. Het komt in ons huwelijk niet meer aan op verliefdheid. We zijn dat soms nog wel, maar het komt aan op trouw. Op een hartsbesluit om mijn vrouw en mijn vrouw naar mij, om haar trouw te blijven. Ik spreek regelmatig met jonge mannen, we worden steeds praktischer, die op zoek zijn naar een vrouw. Ze zouden graag trouwen. En van de week sprak ik nog iemand, die zei, ja, ik ben eigenlijk echt op zoek, wie is nou de juiste vrouw voor mij? Gewoon echt iemand die bij mij past, hè? Die mij begrijpt, met wie ik door een deur kan, die mij aanvult. Die, gewoon dat het klikt, zeg maar, dat het compleet wordt. Ik zei tegen hem, heb je wel eens over nagedacht dat dat nou precies de verkeerde vraag is? Je moet niet vragen, wie is de juiste vrouw voor mij? Maar je moet de vraag stellen, hoe kan ik nu de juiste man voor een vrouw zijn? Als die ander er altijd voor mij moet zijn, om mij te complimenteren en om mij tegemoet te komen, zodat het dan zogenaamd zo netjes past. Ik zou zeggen, iemand die zo in het huwelijk stapt, dat heeft weinig kans van slagen. Weet je waarom? Het draait om jou. Maar het geheim is in je huwelijk dat je gaat zien, de vraag is niet wie is mijn vrouw voor mij, maar mijn opdracht is, mijn roeping, mijn verantwoordelijkheid is om als Christus voor mijn vrouw te zijn. En dat andere, dat is iets tussen haar en God. Daar waar huwelijksspanningen zijn, ik heb dat in huwelijksgesprekken al vaak gemerkt, er is maar één reden. Er is vaak maar één reden. Als je tot de kern terugbrengt, één reden, en dat is dit. Men houdt van zichzelf. In hoe je luistert naar de ander. En hoe je de ander tegemoet komt. En trouw is een kenmerk dat je gaat zien, het draait niet om mij, maar om de ander. Het is echt verbazingwekkend wat Rut tegen Naomi zegt. Ik blijf aan uw zijde. Maakt u zich geen zorgen. Wat heerlijk als je zo'n schoondochter hebt. Wat heerlijk als je zo'n man hebt. Weet je, wanneer een vrouw zich echt veilig voelt? Dat zeg ik even tegen de mannen. Als ze een man hebben die tegen hun vrouw zegt, maak je geen zorgen, ik blijf aan je zijde. Tot de dood ons scheidt, ben ik aan jouw zijde. Dat is de perfecte atmosfeer voor een vrouw om zich te ontwikkelen. Te weten, mijn man ziet mij, kent mij en is er voor mij. Weet je wat het in een vrouw oproept? Zo heeft God het gemaakt. Daardoor gaat die vrouw haar man dienen. En haar man liefhebben. En weet je wat je dan krijgt? Dan krijg je die dynamiek van de Heer Jezus in het huwelijk. De een dient de ander. Als je dat gaat zien, ik spreek uit ervaring, ook van mensen die ik heb mogen helpen. Als je dat gaat zien, zijn de meeste huwelijksproblemen in de kern verholpen. Trouw. Ik ga naar een derde kenmerk. Rut is... Dat is een beetje een moeilijk woord. Is initiatiefrijk. Ook, wat is een ander woord voor? Ze neemt het initiatief. Ze komt in actie, kun je ook zeggen. Goed en wel zijn ze in Bethlehem. Rut komt met een voorstel, hoofdstuk 2. Zij zegt, zal ik naar de akker gaan en aren gaan rapen? Ze komt in beweging. Ze had ook thuis kunnen gaan zitten op de bank en ze had kunnen zeggen, weet je, nu is het tijd voor mij om een wonde te likken. Ik ben ook mijn man verloren. Ik zit ook in een vreemd land. Beetje dat Mara-gedrag. Dat heeft Rut niet. Ze zegt, ik ga de kost verdienen. En ze komt in actie. Ze gelooft dat God haar wil leiden. En ze gaat gewoon naar een akker toe. Weet je wat ik mooi vind? Rut is een vrouw die niet is gaan bidden thuis en zegt, Heere, breng mij op de akker van een man met wie ik zou kunnen trouwen. Ik denk dat overgeestelijke mensen dat gevaar zouden lopen. Die zouden kunnen gaan zeggen, Heere, breng mij alstublieft op een akker waar ik de geweldige man kan vinden en ook nog een boterham. Maar Rut denkt andersom. Rut zegt, ik kom in beweging en God zal me leiden. Dat is net als met een schip, hè? Dat is hier wel bekend. Een schip dat stil ligt, dat kun je niet bijsturen. Hoe moet je dat bijsturen? Maar een schip dat vaart, dat in beweging komt, die kun je iets naar links of naar rechts doen. En God brengt mensen in beweging die gaan. Mensen die in actie komen. Mensen die initiatief tonen. Dat zie je bij Rut. Ze zegt, ik ga gewoon naar een akker toe. Die akker of die akker, ik weet het niet, God zal me leiden. En ze kiest een akker en wat blijkt, staat er zo mooi, hè? En het gebeurde haar, het overkwam haar dat ze op de akker van Boas kwam. Dat vind ik echt amazing grace. Hè? Hier zie je Gods hand, Gods naam wordt niet zoveel genoemd in het boek Rut. Maar Rut die loopt daar en ziet daar een akker, daar een akker, daar een akker, daar een akker, daar een akker. Waar moet je heen? En het overkwam haar. Het genade lot viel haar ten deel dat ze bij Boas op de akker kwam. Het was een nieuw hoofdstuk in een geweldig verhaal. God bestuurt haar leven. Maar ze kwam wel in actie. Ze nam initiatief. Ze staat op en ze gaat. Ik vind dat vandaag belangrijk, ook voor vrouwen. Dan ga ik eens even iets onorthodox zeggen. Ik denk dat de reformatorische traditie heel goed de rolverdeling in het huwelijk heeft begrepen. Man als hoofd van het gezin, de vrouw die de man dient. Dat is 100% Bijbels. Lees de Efezebrief en vele andere brieven. En het is prachtig, want het is een afbeelding van Christus en de gemeente. Niets dan goed over die rolverdeling. Heb je me gehoord? Ja? Dan ga ik nu wat anders zeggen. Het kan er soms wel toe leiden dat een vrouw geneigd is om altijd in de schaduw, in de luwte van haar man te blijven. Zeker als het met bepaalde persoonlijkheden gepaard gaat. Maar bij Rut zie je een vrouw die in actie komt, die haar gaven inzet, haar verstand gebruikt en een geweldige winst wordt voor het koninkrijk van God. Ze staat met ere genoemd in het geslachtsregister van de Heer Jezus.
Lees Spreuken 31. Dan moet je vanmiddag echt bij het eten even lezen met elkaar. De staat van de vrouw, zij omgort haar heupen met kracht, ze maakt haar armen sterk, ze opent haar hand voor de ellendige, ze is niet bevreesd, kracht en glorie zijn haar kleding, en vrouw die de Heere vreest zal geprezen worden. Nou mannen, zo'n vrouw moet je zoeken, als je nog niet getrouwd bent. Het is niet Gods bedoeling dat vrouwen worden weggestopt achter de geraniums. Maar vrouwen zijn van groot nut, ook in de gemeente, in het gezin en soms ook in de maatschappij. De Bijbel vertelt verhalen van vrouwen die op God hoopten, die baden, die voorbeden deden, die opvoeden, die hun man en kinderen dienden, die anderen hielpen, die het woord bestudeerden. Lees het boek Handelingen. Zowel mannen als vrouwen worden genoemd en ze worden door God gebruikt. 1 Petrus 3 zegt, vrouwen die op God hoopten. Mogen de reformatorische baptistengemeente op Urk zulke vrouwen voortbrengen. Jonge vrouwen, oudere vrouwen, die weten wat het is om te dienen. Die onder een man kunnen staan, zeker. Maar die tegelijkertijd die initiatieve rijkheid van Rut hebben en hun gaven willen inzetten. Tot slot. Mooiste kenmerk misschien wel van Rut. Ik heb gezegd, ze heeft geloof. 2, ze is trouw. 3, ze toont initiatief. Ze komt in actie. 4, Rut was een nederige vrouw. Ze zijn op de akker aan het werk. Ze heeft een plek gekregen van die maaiers. Je ziet het helemaal voor je. En op een gegeven moment komt de baas, dat is Boas, op het toneel. En Boas zegt, wat doet die vrouw daar? Wie is dat? Ja, dat is die Moabitische die met Naomi meegekomen is. Het is wel een ijverige vrouw. Ze heeft heel de dag niet stilgezeten. Ijverig. Ijver is ook nog een mooi kenmerk trouwens. Ze heeft heel de dag niet stilgezeten. En Boas is geïnteresseerd door Gods sturende hand. En hij gaat naar Rut toe. En hij geeft haar heel veel. Dat hebben we dat gelezen. Ze krijgt van allerlei privileges op die akker. En dan stelt Rut zo'n mooie vraag. Dat vind ik de mooiste vraag uit het hele hoofdstuk. Weet je wat ze zegt? Vers 10. Waarom heb ik genade gevonden in uw ogen dat u naar mij omziet terwijl ik een buitenlandse ben? Heb jij deze vraag wel eens gesteld? Aan de hemelse Boas? Dat je zegt, waarom hebt u mij genade bewezen? Waarom? Dat is een aanbiddingsvraag. Eigenlijk zeg je, Heere God, kunt u mij één reden noemen waarom u mij genade hebt bewezen? En weet je wat je ontdekt? Er zijn 0 redenen in jou. En er zijn 1000 redenen in God. Waarom hebt u naar mij omgezien? Daar zoveel gaan verloren. Als je hier vanmorgen op je stoel zit. En je zegt, ja, ik ben een christen, want ik ben gered. Ja, God heeft mij gered. Dan zeg ik dat je iets moois mist. Weet je wat je mist? Je mist de verwondering. Je bent het gewoon gaan vinden. Heb je wel eens die vraag gesteld aan God? Als je in je binnenkamer was, en dan zeg je tegen de Heer, je mag persoonlijk met hem praten. Heer, mag ik u eens een vraag stellen? Waarom heb ik genade in uw ogen gevonden? Waarom eigenlijk? Weet je waar je uitkomt? Als je de schrift onderzoekt. Je komt uit bij Gods verkiezende liefde. Klinkt klassiek, hè? Maar het is heel Bijbels. Je komt erachter, het is niet zozeer door mijn goede gedrag. Maar het is echt door God. Hij heeft ons in liefde voorbestemd om als zijn kinderen aangenomen te worden. Efeze 1 vers 4. God heeft het gedaan. Waarom kom ik op die akker? Waarom heb ik Boas ontmoet? Waarom ik?
Ik heb geen antwoord. Waarom? U, Heere. Het is door u alleen. Dan kom je in een ruimte die oneindig is en die ruimte heet aanbidding. Aanbidding. Waarom mij? Als ik kijk naar mijn... Ik zat in een klas van 30, jongelui. Ik behoorde niet bij de braafste. Alles behalve. Hoeveel van die 30 zouden de Heer Jezus op dit moment kennen? Ik weet het niet. Maar ik vrees niet allemaal. Maar God heeft mij uitgekozen. God heeft jou uitgekozen. Hoe weet je dat? Als je de Heer Jezus hebt aanvaard. En daar word je heel erg nederig van. Heel erg nederig van. Waarom hebt u mij gekozen? Dus bij Rut is het geen... Ze valt daar op haar gezicht, staat hè. Ze wierp zich met het gezicht ter aarde, boog zich naar de grond en zei... Waarom? Ik heb het niet verdiend. Nederige christenen zijn de meest aangename christenen. Met een nederig mens krijg je nooit ruzie. Ik wil daar nog heel veel in leren. En weet je wat helpt? Echt het besef van genade. Ik sluit af met een anekdote. Het is echt gebeurd, waar gebeurd. Het is niet zo bijzonder, maar voor mij was het bijzonder. Wij waren dit voorjaar met de Bijbelschool, waren wij in Zweden op stage. Janet was er ook bij. Ik kan het aan haar vragen. Daar kwamen we bij een organisatie die verslaafde mensen, drugsverslaafde mensen opvangt. En op een avond hadden we een kampvuuravond in zo'n tent buiten. En er was er een oudere man van, denk 60, die 40 jaar op de straat had geleefd. Samen met zijn vrouw. Hij zegt, mijn huwelijk was een hel. En we waren allebei aan drugs en alcohol verslaafd. We leefden op straat. Soms in een hutje. Het was vreselijk. We hadden al meerdere keren zelfmoordpogingen ondernomen. Ons leven was vreselijk. Toen kwam ik op een gegeven moment in een afkikkliniek. Via kwam ik in die kliniek, kwam ik op die akker. En toen ontmoette ik daar een christen die mij vertelde over Jezus. En hij zat daar bij dat kampvuur, ik denk dat hij 60 was. Hij had oude kleren aan, zijn haar was door de war. En hij vertelde aan ons, hij zei, I was so lost. Ik was zo verloren. Hij zei, als je mij had gezien in mijn oude leven, ik was zo verloren. But now, I'm found. Ik ben gevonden. I was blind. But now I can see. Wie ben ik? En ik keek naar zijn grauwe handen. Toen dacht ik, dit is genade. Dit is genade. Dit is amazing grace. En als jij en ik gered zijn, is het bij ons niet anders. Ik denk dat hier niemand 40 jaar op de straat heeft geleefd. Maar geestelijk was je even failliet. En als je hier vanmorgen kan zitten. En je kan zeggen, ik ben gevonden. En ik heb het nergens aan te danken. Slechts aan de goedheid van God. Dan ben je een nederig, maar ook intens gelukkig mens. Amazing grace. Hoe? Ik ga David begrijpen. Hoe kostbaar is uw goede tierenheid? Daarom nemen de mensen kinderen, zoals wij, de toevlucht onder de schaduw van Gods vleugels. Ga je mee? Ga je mee onder de vleugels van God? Zoals een kuikentje? Daar ga je echt zingen, Amazing Grace. Ik was blind, maar nu zie ik. Amen.